Dit is Ilfi.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fatburners en pre-workouts op Bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvius producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
Hey, hallo, wat geweldig dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top. We hebben vandaag een jaloersmakend multitalente gast. Ze zingt, ze presenteert, ze acteert en schittert ook nog eens in de FHM 500. Het stond altijd al in de sterren geschreven dat Chifa Kusenu succesvol zou gaan worden. De enige vraag was waarmee? Het antwoord, met alles.
Nou, stop. Ik kan hier echt niet...
Hier kan je niet overheen.
Nee, ik kan hier niet tegen. Nee. Dankjewel, heel lief. Maar ik denk dat het lichtelijk overdreven is. Want ik heb echt heel veel dingen waar ik ook echt heel slecht
aan ben. Ja? Ja. Nou, misschien komen we daar zo meteen nog op. Maar zoals het bij mij overkomt, ben je heel talentvol in heel veel verschillende dingen.
Dankjewel.
En superleuk sowieso dat je bij ons te gast bent.
Ja, ik vind het ook leuk. Ik vind het ook een goed initiatief, deze podcast. Want ik moet zeggen, ik had een beetje wel zo'n... Ik denk dat jullie dat vaak horen, zo'n beeld van FHM. Van ja, het gaat alleen maar om lekkere wijven in bikini en vrouwen zijn zoveel meer. En ik denk wel dat jullie hiermee laten zien dat ook zo is.
Zeker.
En dat gewoon die beide kanten van een vrouw mooi zijn. Dus dat is vet.
Ja, nou, dat vat je heel mooi samen. Want deze podcast hebben we inderdaad geïnitieerd als een mooie verdieping van de FHM 500 lijst. Want het gaat om veel meer dan alleen schoonheid. Ja. Er staan super succesvolle, talentvolle vrouwen in de FHM 500. En deze podcast is er om die verhalen te vertellen en te horen.
Dus, ja, supergoed.
Ja, leuk. Leuk om te horen dat je dat ook zo opvat.
Ja.
Ja. De podcast starten we altijd met het cv doornemen. Dus wat is jouw volledige naam?
Mijn volledige naam is Chifa Afi Kusenu.
Mooi.
En Afi is geboren op vrijdag. Ik ben half Ghanees en dan krijgen veel mensen de tweede naam van de dag dat je geboren bent. Dus,
ja, dus jij bent een vrijdagskind.
Ja, elke vrijdag heb ik toch een soort van mini-verjaardag dat ik denk, hey. Ja. En als ik iemand anders ontmoet, dan heeft het toch een speciale...
Ja, wat een mooie, bijzondere traditie in de Ghanese cultuur.
Ja, sowieso zitten daar echt veel meer soort van nadruk op namen, want... Volledig, volgens mij, Jifa betekent tevredenheid, een rustig hart. En dan Afi, geboren op vrijdag. En Kusenu, dat is dan de voornaam van mijn opa. Want in die tijd kreeg dan... De voornaam van mijn opa werd zeg maar de achternaam van mijn vader. En eigenlijk had mijn vader dat dan ook moeten doen, maar in Nederland werkt het anders. Maar dat betekent geboren met een ketting om je nek. Dus dat is wel wat grimmiger. Maar blijkbaar was het in die tijd normaal om je een struggle in je naam te zetten. Van we komen van ver.
Ja.
Ja.
Nou, schitterende naam. Wat is jouw geboorteplaats?
Ik kom uit Utrecht.
Uit Utrecht?
Ja.
Daar ben je geboren en getogen?
Ja.
Tot je hoeveelste heb je daar gewoond?
Best lang, tot mijn 19e. Mm-hmm. Ja, en we hebben wel dus veel familie in Ghana, dus we gingen wel veel heen en weer. En ook wel soms, ja, voor langere tijd. Volgens mij was het ooit wel het idee dat we daar zouden gaan wonen. Maar dat was niet een succes. Mm-hmm. En ja, we waren toch echt Nederlands of zo daarvoor.
Je bent dus vaak terug geweest.
Ja.
Of je bent vaak naar Ghana geweest.
Ja, voelt wel echt als mijn tweede land. Zeg maar.
Wat is het voor land?
Het is West-Afrikaans land. Vroeger werd er gezegd, maar dat is nu niet meer woke, maar Afrika voor beginners. Maar ik snap wel waar dat vandaan komt, want het is voor een Afrikaans land echt wel heel politiek stabiel. Mm-hmm. En het is gewoon een heel, heel warm land en mensen zijn heel vriendelijk. En Het is gewoon wel echt, echt een ultiem vakantieland, denk ik, als je daar niet vandaan komt.
Ja, ja, ja. Afrika is sowieso een waanzinnig mooi continent. Lijkt me heel vet om een keer naar Ghana te gaan.
Ja, moet je doen.
Zeker, dat staat op de lijst. Wat is jouw huwelijkse staat?
Ongetrouwd.
Ongetrouwd?
Ja, ik woon wel samen met mijn vriend.
Ja. Om de hoek.
Om de hoek, ja. Hier in Schiedam, ja. The place where it's all happening. Ja, maar nee, ik ben niet getrouwd en ik weet ook niet of ik ooit zou trouwen. Ik heb er op zich niks tegen, maar mijn vriend is niet zo fan.
Die is niet zo fan van het huwelijk aan zich.
Nee, en ik soms denk ik ook wel van als ik zie hoe duur soms bruiloften tegenwoordig zijn, denk ik van... Ja, een feest geven is leuk, weet je wel. Maar dat kan je ook gewoon doen wanneer je dat wil. En je kan ook gewoon samen zijn. Ja. Dat hele contract is wel heftig. Van, je mag niet meer weg nu, want anders moeten we advocaten bellen. Dus ik vind het een beetje een gek idee.
Ja, achterhaald misschien ergens ook wel.
Ben jij getrouwd?
Ik ben niet getrouwd. Nee, ongehuwd. En ik sta er een beetje zelf in als je vriend, denk ik.
Ja. Maar misschien veranderen we nog wel.
Ja, precies. Gedachten. Misschien. Je zegt nooit nooit. Wat was jouw eerste bijbaantje? Moet je even graven.
Ja, ik heb zoveel echt vage baantjes gehad. Maar ik denk, eerste echt vaste baantje was bij GoPasta in Utrecht. Dat was een soort van... franchise, maar er waren er maar twee. En het was een beetje, echt een leuke tijd gehad. Daar heb ik vanaf mijn 15e gewerkt tot mijn 18e, 19e. En op een gegeven moment had ik ook echt, mijn broer werkte er ook. Al mijn vrienden werkten er, dus het was een beetje zo.
Heel gezellig.
Ja, gewoon zo'n clubhuis. En dan maakten we ook broodjes en pasta's.
Lekker. En wat voor vage bijbaantjes heb je dan gehad, zoals je net... Noem maar even een paar.
Nou, ik heb heel lang ook promotiewerk gedaan. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen die dat gedaan heeft, zeg maar, wel weet wat die struggle is. En daarvoor heb ik één keer... Ze had het ook heel sneaky, zeg maar, aan me gepitcht. Want het was van, we zoeken iemand bij bioscopen voor een nieuwe kinderfilm... die dan daar gaat staan in zo'n pak. Maar we zoeken iemand om diegene te begeleiden. Dus jij kan dan wel gewoon niet in zo'n pak, maar dan ben je er gewoon bij. Want diegene mag niet praten en je zit in dat pak en je ziet niks. Dus oké, ik had me daarvoor aangemeld. En toen een dag van tevoren zeiden ze van, hoe lang ben jij? Oh, 1,70. Ja, want die andere persoon is te lang en dat pak, dat is eigenlijk te klein, maar jij kan er dan nog wel in. En toen heb ik me daarin laten luizen en het was echt vreselijk. Gewoon de 40 graden in dat pak, je zag helemaal niks. Je moest zeg maar zo naar mensen, dit is een podcast, maar gewoon bewegingen maken. Mm-hmm. En kinderen, die gingen je ook duwen en zo. En volwassenen gingen zo tegen je praten, want die wisten natuurlijk dat er iemand in zat. En dan kon je alleen maar antwoorden. Nou, het was echt verschrikkelijk.
Oh, mooie anekdote.
Ja.
Wat is je hoogstgenoten opleiding?
Ik heb aan de UvA Media en Cultuur gestudeerd.
Dus... Heb je het afgemaakt?
Ja.
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 Bachelor?
Ja, dat is een bachelor.
Ja.
Ja. Je kan ook nog een master doen, maar ik dacht,
het
is al een hele vage studie. Ja. Volgens mij weet ik nu al genoeg.
En je loopbaan was waarschijnlijk ook al gaande? Een beetje.
Ja, ik acteerde wel als kind en ik deed. Ik zat bij Checkpoint, dat was een kinderprogramma en dat was een soort van presenteren. Maar ik wilde eigenlijk redacteur worden of zeg maar echt achter de schermen gaan werken. En ik had ook na mijn studie gelijk een soort van perfect iets gevonden. Dat ik dacht dat was een soort van traineeship. En dan zou je bij alle verschillende omroepen een paar maanden gaan werken als redacteur. En ik had echt een zieke brief geschreven naar mijn idee. En echt gewoon, ik had alle kwaliteiten waar ze om vroegen. En ik had echt een maand gewoon die brief geperfectioneerd. En ik vind dat ik best goed ben in brieven schrijven. Dus ik dacht echt, in de pocket. En er waren meerdere rondes. Maar ik zat al na te denken van, oké, wat ga ik dan doen in die derde ronde? En toen stuurde ze terug van, dank voor je interesse. Maar je bent niet uitgenodigd voor niet eens de eerste ronde. Gewoon oriënterend. Dus toen... viel mijn droom een beetje in duigen.
Motivatie tot het nulpunt gedaald.
Ja, en toen dacht ik van, eigenlijk wilde ik gewoon presenteren en acteren. Maar ik vond het gewoon zo'n kinderlijke droom of zo. Ik dacht, ik moet serieus redacteur werken bij een omroep. Dus, maar toen kon ik er wel voor gaan dat ik dacht, dan geef ik mezelf gewoon een jaar. Doe ik gewoon wat audities en dan zie ik wel waar ik dan, of het lukt of niet.
Ja,
ja,
ja. Daar gaan we zo meteen nog over hebben, want het is behoorlijk goed gelukt. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
Oeh, zeg maar dit jaar?
Ja, een volledig jaar.
Ja, ik denk, maar dat is zeg maar de omzet van mijn bedrijf. Dus er zitten, er zitten geen belasting bij. Maar ik denk wel zo rond de 100.000.
Mooi.
Ja, want ik ben ZZP'er, gevoelie. Dus ik moet ook eigenlijk heel veel sparen voor mijn pensioen. Mm-hmm. En zo doe ik niet echt. Maar nee, ik werk wel echt veel.
Ja.
Ik denk ook wel,
Hoeveel uur werk je in de week?
Ja, het is echt lastig. Omdat het gewoon elke week anders is. Dus soms werk ik eigenlijk non-stop, want met 3 op reis, als we op reis gaan, dan ben je 3 weken, 4 weken weg en heb je geen weekend. Moet gewoon, want vroeger was dat allemaal anders, hoor ik. Maar nu is het gewoon echt krap budgetten, dus je moet gewoon doorgaan. En je wil ook gewoon een vette aflevering maken. Dus als bepaalde dingen niet lukken, dan moet je iets anders bedenken. Je bent vaak gewoon echt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig.
Mm-hmm.
Dus dan werk je eigenlijk, de hele week of een paar weken achter elkaar. En dan ben ik weer een week vrij en dan plan ik soms ook gewoon helemaal niks.
Ja.
En
het is af en aan, maar dat is denk ik ook het leven in een entertainment industrie zoals jij actief bent.
Ja.
Is dat inherent daaraan?
Ja, en ik vind het niet erg om in het weekend te werken of in de avonden. Dus ik verdeel het gewoon een beetje.
Ja. Ja, ik droomde van een carrière als profvoetballer toen ik nog een klein jongetje was. Maar waar droomde jij van toen jij nog een kleine dreumes was?
Profvoetballer, zo classic. ik wilde operazangeres worden. Ja, dat was mijn... Ik zag het gewoon helemaal voor me. Sowieso zangeres, maar dan ook nog opera in zo'n mooie jurk.
Mm-hmm.
Ja.
Hield je ook heel veel van opera's?
Niet per se, maar ik zong wel klassieke muziek in een kinderkoor. Het was een beetje per ongeluk, want mijn moeder dacht volgens mij dat het een soort gewoon schattig kinderkoor was. En toen bleek het klassieke muziek te zijn. En toen hadden we al betaald voor een jaar, dus toen zat ik daar gewoon op.
Ja.
Maar daardoor zag ik wel zeg maar die solisten en zo in het concertgebouw. En dacht ik van wow, dit is vet. Alleen heb ik echt totaal niet de stem ervoor, blijkbaar.
Daar kwam je later achter.
Ja, dat zeiden ze al wel snel. Ja.
Maar wel de stem voor andere mooie dingen.
Ja, en überhaupt, ik geloof ook niet echt dat je nergens geen stem voor kan hebben of zo. Het is misschien niet gebruikelijk of je klinkt niet, maar als je wil zingen, moet je zingen.
Ja.
Als je wil dansen, dans.
Ja. Maar vanaf jonge leeftijd was je al bezig met audities. Ik las dat je al op je zesde al je eerste auditie deed. En je maakte je tv-acteerdebuut op je 12e. Dat is er vroeg bij zijn.
Ja.
Waar komt die drive vandaan?
Ik weet het niet. Ik kan me echt herinneren dat ik als kind heel veel, zeg maar, dan echt op zo'n dikke computer nog oldschool internet. Maar dan googelde ik al gewoon naar, zeg maar, audities of als er films gingen beginnen of zo. Maar mijn ouders waren daar echt totaal niet van. Ze vonden het eerder irritant, want dan wilde ik weer naar de auditie en ik kon niet zelf daarheen. Dus dan moest mijn vader me brengen in het weekend en hij is lasser en hij werkt heel hard. Dus het was altijd van... Mocht ik bijvoorbeeld 1 keer in de 4 maanden of 5 maanden mocht ik dan naar 1 auditie. Maar ik wilde het gewoon zelf heel graag, omdat ik had wel... toen ik 5 was, had iemand me een keer op straat aangesproken voor een reclame. Toen heb ik dat volgens mij een keer gedaan, of alleen de casting daarvan. Maar toen vond ik dat zo leuk, het spelen en dat je zeg maar mag doen alsof dingen echt zijn, terwijl dat niet zo is. En dat je ook weg mocht van school, dat vond ik een heel chill aspect, al jong. Dus ik dacht gewoon, wow, er is een hele wereld soort van buiten school en mijn klas. En daar wil ik zoveel mogelijk zijn.
Ja. Ja. Want was het acteren zeg maar het eerste wat je echt leuk vond en of was het zingen? Of was het eigenlijk gewoon die combinatie gelijk?
Ja, voor mij zijn dat een beetje wel dezelfde dingen of zo. Gewoon, ik denk dat het allereerste soort van theater was. Gewoon op mijn school merkte ik gewoon, en dan deden we ook soms spelletjes met improvisatie en zo. En dat vond ik super leuk. Gewoon het fantaseren en het doen alsof dat. Ja, daar werd ik altijd heel blij van. En ik vond het ook gewoon leuk voor een groep te staan. Als ik foto's zie van mezelf vroeger, dan lig ik altijd zo. Ben ik dat kind dat vooraan ligt, weet je wel.
Dus ja.
Echt wel een beetje zo'n theaterkid-achtige energy. Waar ik me echt wel een beetje voor schaam. Want ik probeer nu wel wat meer casual over te komen. Maar dan zie je wel van, dat zat er wel echt in.
Ja, want jij zingt, je acteert, je presenteert... Wat maakte dat die 3 dingen zo goed samengaan bij jou?
Mm, Nou ja, ik denk dat het gewoon voor mijn gevoel, als ik het aan het doen ben, komt het alle drie een beetje vanaf dezelfde plek. Dus zeg maar, het allerbelangrijkste voor al die drie dingen is denk ik dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dat alleen al is zeg maar echt, daar ben ik nog steeds mee bezig om dat echt goed te leren. En een soort van gevoel over te brengen naar iemand anders. Dus dat kan je doen in, met een nummer, met melodie en ritme. Maar je kan het ook doen in een presentatietekst door de juiste toon te pakken en de juiste nadruk te leggen in je zinnen. Of door acteren, door een scène heel goed te spelen, waardoor mensen voelen wat eronder ligt of zo. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het gewoon drie soort van uitingen van hetzelfde gevoel van met mensen connecten of zo.
Ja, en vind je het niet spannend om op zo'n podium te staan?
Jawel, ja, heel erg. Met presenteren wel minder, omdat ik dat eigenlijk nu zo het langst doe voor mijn brood. En mm-hmm. een soort van genoeg bevestiging heb gekregen, I guess, dat ik er goed in ben. En nu eindelijk begint het ook wel echt in me te komen dat ik ook weet dat ik goed, dat ik dit goed kan. En dat ik iets te bieden heb of zo.
Ja.
Maar met acteren heb ik echt heel vaak dat ik een casting heb gedaan. Of ik speelde ook een tijdje in Goede Tijden en dan aan het einde van de dag dacht ik, oh my god, dit was zo slecht wat ik heb gedaan. En ik vind, het is gewoon, dat is gewoon het gevoel. En ook met zingen, soms denk ik, vooral als ik alleen ben, dan voelt het echt van, dit is echt zo hard. Alleen dan soms komt het er totaal niet uit bij een optreden. Of dan voel ik me gewoon niet chill. En dan kan ik dus mezelf niet kwetsbaar opstellen en dan komt het niet over. Maar dat is ook een beetje wat het leuk maakt of zo. Waardoor je heel je leven hiermee bezig kan zijn, denk
dus,
ik.
Dus dat uit je comfortzone treden en beter willen worden.
Ja.
En hoe ging je om met die spanning in het begin? Want in het begin had je die bevestiging ervaring had je nog niet, bijvoorbeeld in het presenteren. En je zegt, ik vond het wel heel erg spannend. Hoe ging jij om met die spanning?
Zo'n kut advies, maar gewoon doen. Maar dat is wel echt de allerbeste manier om er doorheen te gaan. En ook, je hebt zo'n, tenminste, ik heb heel erg zo'n angstgevoeletje, bepaald gevoel in mijn buik echt. Voordat ik iets wil, dan voel ik van, ik wil dit doen. Maar dan voel ik gelijk zo'n angstgevoel van, oh mijn god, nee, doe dit niet. Niemand zit hierop te wachten. Je gaat dit niet goed kunnen doen. Het gaat heel verschut zijn. En dat heb ik echt al snel leren herkennen van, oké, als ik dat voel, moet ik het waarschijnlijk doen. Mm-hmm. Want dan is het iets wat ik heel graag wil en wat zeg maar heel belangrijk voor je is. En wat een overwinning is als je het gewoon doet. Dus toen ik een beetje begon met bij jam zingen en het echt voor mensen, dan zei ik gewoon, het maakt niet uit hoe het gaat, weet je wel. Desnoods pak je de mic, zing je één toon en staar je gewoon 10 minuten naar het publiek. Maar als je maar gewoon het hebt gedaan, het enige waarin je kan falen is door het niet te doen, want je wil het heel graag. Dus zo probeer ik mezelf dan een beetje te mindfucken van,
dat is een hele mooie wijsheid. Veel mensen die zullen je kunnen kennen van Checkpoint. Daar heb je 10 seizoenen gedaan.
Ja.
Wat is dat voor programma?
Het was een programma van de EO. Maar het was heel wetenschappelijk eigenlijk georiënteerd. Maar het was wel, zeg maar, net als hoe ik drugslab noem. Dus het wetenschappelijk, maar echt met hele grote aanhalingstekens. Dus dan was er een vraag van, wat gebeurt er als je 5 auto's op elkaar stapelt en er, weet ik veel, dan dat van een container afgooit of zo. En dan gingen we dat testen.
Ja.
Maar het was eigenlijk gewoon een beetje buiten spelen en dingen kapot maken. En ook wel echt, we hadden jongens tegen de meisjes, wie zijn er beter?
Mm-hmm.
En echt hele vette dingen. Dus wie is er een betere soldaat? Of wie is er een betere brandweerman? Of wie is er beter in zweefvliegen? Dus dan mochten we dat ook echt doen.
Heel
dus,
vet.
Ja, het voelde echt als een soort van kinderfeestje elke keer van, geen script, we zeggen niet wat je gaat doen, maar neem je zwemkleren mee. echt leuk.
Was het ook voor jou perfecte manier om vlieguren te maken?
Ja, zeker. Want dat was zeg maar op een set. En je werkte met camera's, maar super vrij. Want je hoefde dus niks voor te bereiden. Je kon echt vanuit jezelf praten. Dus dat is ook wel echt presenteren. Want tuurlijk, als je iets presenteert, dan is er vaak een script. En dan moet je ook wel iets wat je moet overbrengen. Maar het blijft leuker om naar te kijken als het voelt alsof het in het moment is en spontaan en niet te geforceerd.
Te gemaakt, ja.
Ja, dus dat was echt perfect. En die mensen waren ook zo lief. Gewoon die regisseur, die cameraman, die geluidsman. Dat was echt een beetje je familietje. En daar beleefde je zoveel dingen mee. Dus.
Ja, klinkt als een heerlijk programma om te maken. Zeker door al die avonturen die je elke keer meemaakte.
Ja.
Ja, daarna heb je enkele acteerklussen gedaan. En daarna maak je de overstap naar BNN.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat BNN een plek is waar heel veel jonge talenten willen werken. Dat blijkt ook wel. Die BNN University is heel populair.
Ja.
Het is een droom voor heel veel jonge potentiële makers. Ja. Hoe zorgt je ervoor dat jij wel werd uitgekozen?
Nou, ik ben uiteindelijk uitgekozen, maar dat was wel echt nog een lange weg ernaartoe.
Het had wat voeten in aarde.
Ja, en mijn eerste ervaring was dus dat BNN University, dat bestaat nu niet meer. En ik denk dat hoe het in die tijd bestond, dat dat ook wel goed is, dat dat nu niet meer bestaat.
Waarom?
Nou, ik vond het geen fijne ervaring, omdat ik was heel jong, 18, 19, en ik was net begonnen met mijn studie. Precies wat je zegt, BNN was echt zo van, oké, daar wil je heen als soort van jonge televisiemaker. En daar mag je vette dingen doen. Dus er kwamen natuurlijk heel veel mensen op af. En de hele sfeer was soort van heel erg Squid Games-achtig. Dat is echt overdreven, maar zeg maar, iedereen wilde laten zien op die dag, ik ben de leukste. Mm-hmm. En dan stop je zeg maar honderden van dat soort jonge mensen bij elkaar. Dus het was heel erg high-bierig. En dan gingen we steeds in groepen voor dan mensen die al bij BNN waren werkten. Dus, toen was het alleen nog BNN. Mm-hmm. Deden we een soort van doen durven of de waarheid-achtige spelletjes. En ik vond dat, nu denk ik van, ik vind dat gewoon niet verantwoord. Dus dan moest je aan elkaar opdrachten geven. En dat zijn je concurrenten. Iedereen wil presentator worden. Dus dan ging het al snel naar laat je tieten zien of vertel je gekste seksverhaal. En dan moet iedereen daar elke keer overheen. Dus ik heb het idee dat er gewoon wel heel erg over grenzen werd gegaan. En bij mij was het dan omdat ik van de EO kwam, waar Checkpoint was. Terwijl ik ben niet gelovig. Dan moest ik een item maken over dat God niet bestaat. En dan bij mensen aan de deur, want Jehovah-getuigen, die bellen dan aan. Mm-hmm. En die vertellen dat God bestaat. Dus wat nou als we dat omkeren? Op zich een leuk idee, maar dan wilden ze dat in een christelijk dorp doen. Mm-hmm. Ik dacht, dat is gek, want christenen die bellen niet aan. Dat zijn echt Jehovah-getuigen. Dus dan kom ik daar, is die hele soort van wissel, dat idee, dat slaat eigenlijk nergens op. En dan hadden ze ook nog echt teksten geschreven van, maar Maria is toch een hoer en dit en dat. En dat moest ik dan zeggen. En ik voelde heel erg dat ze een soort van aan het uitdagen waren van, jij bent toch van de EO? Ja. Laat maar zien of je dit dan durft, weet je wel. Dus,
heb je dat gedaan?
Ik heb het gedaan, maar wel echt op een manier waarop ik het nog integer vond. Dus die tekst heb ik niet zo gezegd. En uiteindelijk was het ook een hele mooie video geworden. Omdat toen zei ze, bel aan bij die man naast de kerk. Bel aan bij die man naast de kerk. Nou, dus ik dat doen. Ik zei, is goed, maar ik ga gewoon met hem een gesprek voeren, weet je wel. Ik ga niet zo lopen kloten. En het was een super lieve man. En het werkte allemaal perfect in de video. Dus uiteindelijk hadden we er nog echt wel iets van gemaakt. Maar toen daarna merkte ik gewoon dat ze wel zo zaten van, dat ik een beetje de zeikert was geworden. Mm-hmm. En ondanks dat ze zeiden, je moet nooit iets doen wat je niet wil, voelde ik wel heel erg dat ik daarop werd afgerekend. Toen ben ik het ook niet geworden.
Ja.
En daarna heb ik ook echt nog wel een paar keer auditie gedaan voor programma's van BNN. En ook elke keer dat ik gewoon voelde van, ik word echt een richting ingeduwd wat ik helemaal niet chill vind. En als je er dan iets van zegt, voelde je echt zo'n beetje middelbare schoolgevoel of zo.
Ja.
Ja, tot Drugslab. Want toen was het inmiddels BNN Vara en wel echt wat meer volwassen geworden volgens mij daar. En toen, wij waren ook meer in ons eigen bubbeltje. Dus daar heb ik echt een hele fijne tijd gehad. En toen,
Want jij solliciteerde gewoon op die functie bij Drugslab die vrij was. En toen werd je wel aangenomen. Is dat hoe het is gegaan?
Ja, eigenlijk had ik zeg maar gewoon BNN al een beetje afgezworen. En echt wel, nog was ik er een beetje zuur over. Ja.
Hoe dat was verlopen?
Ja, en toen belde mijn agent van, ze zoeken iemand nieuw voor Drugslab. En zij had gesproken met iemand en die zei, we dachten wel aan Jiva, maar die is natuurlijk nog 17, dus dat kan niet. Terwijl ik was al 23 en ik deed heel veel kinderprogramma's. En ik dacht van, dit gaat niet de goede kant op. Mensen denken dat ik echt gewoon een klein kind ben. Terwijl ik was juist heel erg geïnteresseerd in drugs en ik was best wel wild. En helemaal niet...
Experimenteel.
Ja, gestopt met mijn klassieke koor en echt in mijn gewoon wild era. Dus toen zei ik tegen mijn agent van bel haar, zeg dat ik 23 ben en zeg dat ik morgen een video instuur. En toen is het weer...
Toen is het balletje gaan rollen, ben je daar binnengekomen?
Ja.
Hoe lang doe je dat nu nog steeds eigenlijk, drugslab?
Nee.
Dat bestaat het programma nog?
Nee, ze hebben drugslab gestopt.
Ja.
En toen ben ik wel nog een paar jaar bij Spuiten en Slikken geweest. En nu sinds dit jaar ben ik me langzaam daarvan ook aan het terugtrekken. Omdat ik gewoon wel het gevoel heb dat ik ben nu 28. Ik heb echt veel gezegd over seks en drugs. En ik vind het nu gewoon meer aan de volgende generatie twintigers om weer het echt te hebben over wat hun bezighoudt. Want het is wel echt meer echt voor jongeren.
Drugs.
Opleiden, weet je wel. Ja, ik denk zeker. Op een gegeven moment, als je 30 bent, heb je je eigen manieren gevonden hoe je het chill vindt. En weet je ook veel wel.
Ja. Wat voor dingen heb je daar gedaan die nog helder bij de geest staan?
Ik ben alles vergeten. Heel veel. Vooral psychedelica vond ik heel leuk. Was ook al heel pittig, want we deden dat dan op maandagochtend om 10 uur in de kelder van Binnenvara. En vaak in je eentje. Dus dan zat je gewoon te spacen terwijl iedereen om je heen nuchter is. En in lichten en camera. Maar wel echt, heel veel. We gingen ook wel eens naar een museum of zo. En je kon gewoon, als je een idee had van, ik ben benieuwd hoe dit zou zijn, dan kon je dat in een veilige omgeving letterlijk uitproberen. Dus dat kan ik me nog echt herinneren, dat museum echt fucking vet was. En toen we 1 miljoen abonnees hadden, hebben we met z'n drieën ook ayahuasca gedaan. En dat was echt levensveranderend. Gewoon daarvan. Ja, die hele. Nu voelt het echt als een droom. Het was een soort van nacht. Maar daarna. Je voelt echt als een leven daarvoor en een leven daarna. Ja. Zeg maar, dus.
Want drugslab was eigenlijk een online variant van het oude spuiten en slikken zoals dat op televisie te zien was. Klopt dat?
Hoewel het was wel echt heel, heel anders. Want spuiten en slikken was echt wel meer een talkshow toen het op tv was. En dit was gewoon 3 mensen in een lab. En 1 van hun neemt drugs en we gaan het filmen.
En kijken wat er gebeurt.
Ja, en echt wel gericht op YouTube. Want, ja.
En internationaal, hè?
Ja.
Ja.
Ja, wat volgens mij voor Binnenvara dan weer minder was. Want het is publiek geld, publieke omroep. Maar ik vond het super vet om te merken. Want bijvoorbeeld in Rusland of zo, bepaalde informatie die voor ons best wel logisch is van, als je ecstasy neemt, zorg dat je genoeg drinkt. Het klinkt echt super obvious, maar dan kreeg ik berichten van, wij dronken het altijd met vodka en dank je wel voor deze tip, want het gaat nu echt veel beter. En dat je echt denkt, wauw, daar kan je echt nog mensen echt dingen leren waar ze echt heel veel aan hebben.
Heb je ergens spijt van of dat je achteraf terug van, nou, dat had ik toch liever niet gedaan?
Nee.
Nou, dat is mooi.
Ja,
spijt hebben van dingen die je hebt gedaan. Alleen van dingen die je niet hebt gedaan.
Nee, en ook, want we gingen wel eens bed of zo. Ik kan me nog wel herinneren dat het soms ook echt niet chill was. Mm-hmm. En ook niet leuk om terug te kijken dan. Maar dat, ik vond het wel weer vet dat dan gefilmd is. Ja. En dat je dat wel
Terugkomt op mijn eerdere vraag van, wat zorgt ervoor dat jij dan wel bij BNN, Farah, bent? Dat jij bij BNN bent binnengekomen. Dan is het denk ik dan volhardendheid. Want je werd afgewezen, maar daarna heb je toch weer besloten om te gaan solliciteren bij bepaalde programma's.
Ja.
Ja.
Ja, inderdaad. Niet opgegeven.
Precies.
Nee. En toch wel gewoon je eigen pad blijven volgen. Want ik denk dat ze daarom op een gegeven moment ook wel dachten, oké, deze meid komt zo vaak terug in die auditierondes. En oké, ze is misschien een beetje, of ze heeft gewoon een sterke mening. Maar ik denk wel dat het op een gegeven moment ook een kwaliteit wordt.
Ja.
Ja.
Hoe voel je je thuis in de televisiewereld?
Moeilijk. Ja, ik vind het moeilijk om beeld te hebben echt van de televisiewereld. Want ik ga ook niet heel vaak naar BN'er feestjes of zo. Ik ben ook echt geen influencer. Ik heb heel weinig bekende vrienden. Dus ja, ik zie het gewoon echt als werk.
Mm-hmm.
En
toevallig in de spotlights is.
Ja, wat andere mensen ook zien. Maar ik weet niet, als er een televisiewereld is, dan weet ik niet, zit ik niet echt in de scene of zo. Maar ik voel me wel op zich thuis op tv. En er zijn ook wel, Nederland is gewoon een klein land. Dus veel mensen blijf je tegenkomen en terugzien. En ja, ik vind het over het algemeen wel gezellig.
Ja, nou, dat is heel belangrijk. En hoe zorg jij ervoor dat je een betere presentatrice wordt? Behalve door het gewoon veel te doen.
Ja, veel te oefenen.
Ben je daar eigenlijk mee bezig om beter te worden? Of kijk je dan veel naar anderen? Heb je andere voorbeelden die je heel goed vindt?
Nou, het valt mee. Ik kijk wel bijvoorbeeld voor reisprogramma's dan naar wat Tom Baas doet of zo. Maar dat is eerder eigenlijk omdat mensen dan tegen me zeggen dat ik dat moet doen. Want ik word daar altijd heel zenuwachtig van. Of net toen ik wist dat ik 3 op reis mocht gaan doen, ging ik heel veel afleveringen kijken. Omdat ik dacht, oh my god, ik moet dit leren. En hoe doen andere mensen dit? Maar al snel dacht ik van, nee, ik ben nu heel erg soort van mezelf de hele tijd met hun aan het vergelijken. Terwijl ik ben juist aangenomen om iets nieuws te brengen. Dus ja, ik heb eerder dat ik gewoon probeer wel veel wat bijvoorbeeld te lezen over interviewtechnieken of gewoon buiten werk om te proberen om beter naar mensen te luisteren van wat wordt hier nou gezegd. Of ik hou wel van naar lezingen gaan of zo'n soort van debat iets. Mm-hmm. En dan te kijken van ook naar slechte, dat ik denk van oh, wat gaat hier nou mis of zo. Dus dat een beetje dingen te analyseren.
Ja.
En ook van jezelf dingen terug te kijken, wat ik ook verschrikkelijk vond in het begin.
Ja, maar daar ben je ook aan.
Ja, en daar word je wel echt beter van. Dat bepaalde woordjes of zo die je hebt, stopwoordjes, dat als je het ziet, denk je, oh ja, dat moet je even niet doen.
Ja.
Ja,
ja, want even kijken. Ja, net zei ik al, voor veel mensen is het een droom om bij BNN te werken. Maar het is nog voor veel meer mensen een droom om presentator te worden bij 3 op reis.
Ja.
Toch? Dus iedereen zegt dat. Wat wil je laten? Ja, ik wil wel 3 op reis presenteren.
Droombaan,
en jij bent
droombaan.
Het gewoon.
Ja, ja. Dat was wel ook. Ik dacht ook wel van, oké, het Rukslab en dat is BNN Vara en daar zit ook 3 op reis. Mm-hmm. Dus als ik een gesprek had ook met iemand dan, en ze zeiden van, hoe zie je de toekomst? Dan zat ik zo, ja, 3 op reis, reizen. Ik probeerde het gewoon altijd erin te gooien. Dus ook daar wel echt volhardend in geweest.
Ja.
Want in het begin was het van, ja, maar je bent nog niet echt serieus genoeg. Of je moet eerst een soort van talkshow-achtig iets doen. Maar ja, dus op een gegeven moment ging Geraldine weg. En toen was het zo van, nou, zij is ook niet zo oud of serieus. En toen was het, nou, oké, dan ga maar een pilot maken.
Ja.
Dus ja, dat was wel, ja, ik zag het ook wel echt als een droombaan. En nog steeds, maar het is ook wel gewoon soms best wel kut. Zeg maar niet kut, maar het is niet zo'n droombaan als het lijkt.
Mm-hmm.
Maar dat is met alles natuurlijk.
Ja, want als ik thuis op de bank zit, dan zit ik gewoon lekker dat item te kijken. En vele mensen met mij hebben geen idee wat er allemaal achter de schermen aan toe gaat.
Ja.
Ja.
Ja, en vooral ook, zeg maar, er zijn wel, ik wil niet mensen hun bubbel breken, maar je hebt dat shot dat presentator lekker op een terrasje zit, een biertje te drinken. Soms is dat echt, maar heel vaak is er ook geen tijd, want we moeten door naar het volgende item of we moeten nog heel lang reizen. Dus dan is het oké, biertje, zitten, naar beneden. Oké, nou, genieten, weet je wel. En dan bam, weer inpakken en weglezen.
Ja.
Dus ja, het moet er natuurlijk uitzien als het helemaal een chille reis is, maar wij zijn natuurlijk wel gewoon aan het werk.
Ja.
Dus ook, ja, je doet niet per se altijd de dingen die je zelf zou doen of in het tempo.
Ja, het is geen vakantie.
Nee.
Je bent op reis, maar het is geen vakantie.
Nee, nee. En mijn ouders zitten altijd als ik weg ga, fijne vakantie. Terwijl ik echt denk, nee, ik heb hier na een vakantie nodig. Ik moet even bijkomen.
Maar jij was dus op het punt zover dat je een pilot mocht maken. Dan ben je nog niet aangenomen, maar het is in ieder geval een voet tussen de deur.
Ja.
Hoe heb je dat aangepakt?
Nou, dat was eigenlijk een beetje. Was het al COVID? Nee, het was nog geen COVID, maar wel echt net ervoor.
Mm-hmm.
En toen zouden we dat gaan doen in Deventer. Dus dat was van, ja, het is natuurlijk wel anders dan echt naar het buitenland gaan. Maar ja, gewoon ervoor gegaan, denk ik. Maar ja, ik had niet echt een tactiek. Ik probeer gewoon altijd alles wat ik doe wel echt goed voor te bereiden. Dus de mensen die ik zou spreken, had ik wel echt goed geresearched. En dat ik gewoon wist wat ik aan hun wilde vragen. En hoe ik het itempje zelf een beetje voor me zag. En ja, gewoon op de dag zelf wing it. Gewoon proberen ook te viben met de mensen, de cameraman en zo. Want ik denk de helft is ook gewoon dat mensen je een fijn persoon vinden om mee te werken. En dan, ja, als je dan ook nog iets goeds maakt, dan is het al snel goed. Maar daarna dacht ik wel echt van, oh, ze gaan me nooit aannemen. En ja, gewoon, het is super, ja, Dus het is maar net of ze je
of ze het in je zien zitten en of het je gegund wordt.
Ja.
Was dat het enige wat je, en daarna hoorde je of je het zou worden, ja of nee? Ging dat zo? Of heb je daarna nog gesprekken moeten voeren?
Nou, het ging heel gek, want ik dacht ook, oké, nu komt er een soort van telefoontje van je bent het of je bent het niet. Maar eigenlijk gingen ze gewoon langzaam dingen inplannen en het was een beetje vaag van is het nou wel of is het dat nou niet? En toen werd ik gewoon ineens uitgenodigd op kantoor. Ja, hadden we een beetje een gesprekje ook, waarvan ik dacht, wat is dit voor gesprekje, weet je wel? Dat ze een beetje gingen kijken van, en wat voor reiziger ben je zelf? En hoe kijk je aan tegen klimaat en zo? En toen gingen ze gewoon langzaam een reis inplannen. En het was super vet naar Roemenië, een soort festival special. En volgens mij was dat dan een beetje een testreisje. Mm-hmm. En dan konden ze nog steeds zeg maar van me af als dat niet beviel. Maar toen kwam COVID en toen viel dat allemaal in het water. En toen moesten ze afleveringen in Nederland gaan maken. Dus toen ben ik een jaar soort door Nederland gaan reizen. En stond ik echt ook op een weiland. Want ik dacht, ik weet echt niet wat ik hierover moet zeggen. Maar en toen langzaam naar Frankrijk en Spanje. Dus er was nooit een soort van moment dat het was van, je bent het. Nee. Maar gewoon, ja.
Je bent er gewoon gefaseerd ingeduwd.
Ja, zoiets.
Door de directie.
Ja, zoiets.
Leuk. Als je moet kiezen, Floortje Dessing of Chris Segers?
Ja, Chris Segers.
Ja? Ja. Omdat die er nu nog werkt.
Ook, strategische keuze. En omdat ik hem veel beter ken, of ik ken hem niet super goed, maar Floortje Dessing, ik soms loopt ze langs en dan zit ik zo, hey, dan zit ze, hi. Maar we hebben niet echt een heel gesprek gevoerd of zo.
Nee.
En Chris is gewoon echt een legend. Gewoon echt, hij is een van de weinige mensen die precies zo is in het echt als hij op tv is. En hij is Chris Segers op tv, dus je denkt, nee, zo kan je niet zijn. Maar hij is ook echt zo en gewoon zo grappig en vriendelijk en gewoon gelijk alsof je elkaars beste vriend bent. En dus gewoon echt een topper.
Leuk. Steek je veel dingen van hem op? Hij is natuurlijk mega ervaren.
Ja, zeker. Alleen, dus weer denk ik, want ik heb dus ook zijn afleveringen gekeken. En hij heeft gewoon de gave van, hij kan wel gewoon in een soort heel kort fietsbroekje voor een weiland staan. En super oprecht overkomen. Terwijl hij zegt, nou, dit weiland is zo groen, weet je wel. Het is prachtig en ik kan uren ver kijken. En dan geloof je het gewoon. En bij mij, bij mij ga je dat niet geloven, denk ik. Of hij heeft gewoon wel echt zoiets super unieks. En ik zou daar echt iets heel anders van maken. Dus ja, kijk naar hem, maar gewoon om te genieten.
Ja.
Maar niet per se dat ik echt dingen van hem zou overnemen. Of zo.
Mm-hmm. Waar ben je tot nu toe allemaal geweest? Je hoeft ze niet allemaal op te doen, maar een paar hoogtepunten.
Ik mocht best wel snel naar Ghana. Dat vond ik heel vet. Want er was één aflevering over Ghana die ik best wel slecht vond. En daar had ik een beetje kritiek op tijdens een vergadering. En toen dacht ik, nou, dan duurt het waarschijnlijk heel lang. Maar hopelijk mag ik ooit betere maken. En toen zeiden ze gelijk van, oké, maak er maar dan 6. En,
gewoon een Ghana special.
Ja, dus 4 over Ghana. En er was nog 1. Er is een soort van eilandengroep, São Tomé en Príncipe. En daar kan je naartoe vliegen vanaf Ghana. Maar dat is Portugese kolonie geweest. En het was eerst een vulkanisch eiland. Dus tot een paar honderd jaar geleden woonden er geen mensen. En die vulkaan was nu rustig. Dus daardoor is de natuur nog helemaal ongerept. En er is wel ook flinke kolonialisatie geweest. Maar het is een prachtig eiland. En daar wilden ze al heel lang heen. Dus dat hebben we toen gecombineerd. En dat was wel echt een hoogtepunt ook. Ja, gewoon echt prachtig.
Heel
plek.
Vet.
Ja.
En hoe lang ben je daar dan in totaal geweest?
Dat was 4 weken, een soort van rondreis. Dus dan 2 weken in, of 1,5 week in São Tomé. En dan 3 weken zo.
Heb je dan wel iets meer rust om te kunnen maken wat je wil maken? Of is het nog steeds knallen to the max?
Ja, wel hectisch. Want je zit ook aan de malaria-pillen. Het is bloedheet, dus je bent aan het reizen met elkaar, maar ook aan het werken. En we gingen echt van de ene chief naar de andere. En zo, want je hebt in Ghana vooral moet je dan, als je ergens binnenkomt, eerst langs de chief en dan even laten weten wie je bent. En die verschillen heel erg in gradaties. De ene is echt super puur en lief en welkomend. En de ander die wil gelijk €500 zien. En die zegt van, what is this program about? You know? En dan sta je daar. Dus ja, vooral heel veel stressen.
momenten.
Dat kan ik me herinneren, ja. Maar ook heel vet. Want wel zo van, wow, ik mag dit maken over dit land, wat ik zo vet vind. Ja. En voelde ook echt pressure voor mijn Ghanese fam in Nederland. Want iedereen gaat dit kijken, ik hoop maar dat ze... Ja. Dat ze niet teleurgesteld zijn. Maar...
Zijn er bestemmingen die bovenaan je lijstje prijken om een item over te maken? Mag je ook zelf dingen... Hoe werkt dat? Mag je zelf dingen aandragen? Word je gewoon op pad gestuurd?
Nee, je mag zeker dingen aandragen. Dat vinden ze ook heel leuk, want zij snappen ook wel dat als jij er echt persoonlijk heel graag een klik mee hebt of het heel vet vindt om te doen, dan is het ook leuk om naar te kijken. Maar zij hebben natuurlijk ook gewoon een idee van waar ze... het hele jaar doorheen naartoe willen. Ja. En ook drie op reis overal geweest. Ik heb ook echt vet vaak dat ik denk... oh, dit is echt een origineel idee. En dan google ik het al 3 afleveringen al over.
Floortje Dessing weer.
Ja, is er weer. Ja, maar het is een beetje... je kan dingen aandragen. Soms doen ze er iets mee, soms niet. Maar ik wil graag muziek spelen op straat... en daar een beetje beter in worden. Dus nu gaan we binnenkort naar La Rochelle in Frankrijk. En daar was ik voor een paar jaar geleden ook... om op straat te spelen. Dus dat is superleuk, een soort van wisselwerking van dat we echt iets gaan doen. Ja. Wat ik ook echt zou doen.
Ja, ja. Cool. Echt waanzinnig mooie baan lijkt me.
Ja, zeker niet klagen.
Nee, en afgelopen jaar was je te zien in Expeditie Robinson.
Ja.
In hoeverre is zo'n deelname aan zo'n programma onderdeel van een strategische carrièrekeuze? En tegenover dat je het gewoon heel tof vindt om aan zo'n programma mee te doen?
Ja, wel 70-30, zeg maar. 70% dat ik het heel tof vind om aan zo'n programma mee te doen. En 30% dat het inderdaad goed is om jezelf neer te zetten als een BN'er of zo, I guess. Mm-hmm. Dat probeer ik wel. Daar moet ik wel echt aan werken. Want ik ben van nature dus niet... Ik ben best wel op mezelf en ik hou echt wel van mijn privacy en zo. Dus...
Nou, wat je net al zei, je hebt niet zo behoefte om al die feestjes af te gaan.
Nee, ik vind herkend worden ook prima, weet je wel. Leuk ook om te zien dat mensen je dingen kijken. Maar qua interactie heel ongemakkelijk en niet per se superleuk of zo. Dus ja, maar de expeditie had ik wel zoiets van, ja, dit is zo vet. En dat eiland en dat wilde. En ik had altijd heel erg het idee van mezelf dat ik daar heel goed in zou passen. En dat ik dat heel vet zou vinden. Maar ja, dat leuk idee, weet je wel. Maar ik was wel benieuwd, ook als een soort van challenge aan mezelf. Van, hou je het ook echt vol? En dus dat was wel echt iets wat ik heel graag wilde.
Vet. En word je dan echt de week van tevoren gebeld van, hey, je doet mee? Of is dat er een heel lang traject aan vooraf?
Eigenlijk de 2 jaren daarvoor al hadden ze me al een beetje gepolst. En toen was ik echt de eerste keer van, oh mijn god, ik ga nu beginnen met trainen en dit en dat. En toen was het soort van, dan een paar maanden van tevoren zeggen ze, oh ja, je hebt toch de selectie niet gehaald. Of we hebben, want ze willen een soort van selectie van mensen. Dus ik kan me voorstellen dat ze dan 3 soort van Bihinevara presentatoren hebben als optie. En dan een kok en een ex-zangeres.
Gewoon een diversiteit aan karakters en beroepen eigenlijk.
Ja. Ja, en dus ik denk, ze denken ook wel heel erg na over die dynamiek op het eiland. Dus 2 jaar was het niet doorgegaan. En toen het 3e jaar, toen ze belden van, nou, we gaan weer kijken of het kan lukken. Dacht ik van, ja, ik heb wel 2 keer een soort van voor niks lopen trainen. Mm-hmm. Na een maand, maar alsnog.
De mazzel met je.
Ja, dus toen dat jaar dacht ik van, nou, het zal wel niks worden. En toen was het inderdaad paar weken van tevoren dat ze belden van het gaat echt gebeuren en get ready.
Ja.
Ja,
cool. En heb je een groot verschil gemerkt in deelname vooraf en deelname achteraf in jouw zichtbaarheid, bekendheid?
Ja.
Is er een voor en na, zeg maar?
Ja, niet zo, niet zo heftig als bij de ayahuasca, maar qua mijn carrière merk ik wel echt dat het heel... Dat mensen nu veel meer mij soort van zien als een persoonlijkheid. Terwijl ik eerder, oh ja, dat is die meid van of zo. Van die presentatrice van of die meid van Drugslab. Maar nu is het wel echt meer Jiva. En ook dat bijvoorbeeld meer tijdschriften of zo je mening willen weten. Of dat ik ineens een column mocht schrijven.
Ja.
Dat, ja. Maar het is wel iets waar ik eigenlijk wel een beetje aan moest wennen. Want ik heb gewoon over heel veel dingen... ook niet per se een mening. Of dat ik denk, ik heb wel een mening voor mijn vrienden of voor de kroeg, maar niet een soort van
publieke opinie.
Publieke opinie, nee. Kan echt elke dag veranderen en weet ik veel ook over heel veel onderwerpen.
Vind je dat dan ook lastig om jezelf meer als een merk tussen haakjes neer te zetten, aangezien van je nature wat ingetogener bent op dat gebied?
Ja, ja, vind ik heel lastig. En ook dat je tegenwoordig dan... dus dan ben je op een gegeven moment van een soort BN'er. En dan moet je ook ben je bijna een soort van influencer. Terwijl dat is nooit waar ik voor aan ben gegaan. Of waar ik voor
daar
ging.
Word je niet warm van, per se?
Ja, nee. En ik vind het ook heel moeilijk, zeg maar. Ik weet niet hoe ik een soort van whisky moet opeens gaan promoten. Ik denk dat mensen die me zouden kennen echt denken van... wat praat jij ineens? Dus ja, ik heb daar ook wel echt respect voor van die mensen... die altijd aanstaan en eigenlijk je hele leven een soort van sensatievol maken, je hele dag. Terwijl soms doe ik gewoon ook geen reet. En dan
maar het is toch onderdeel van, het ondersteunt allemaal hetgene wat jij doet, wat jij het liefste doet. Dus het zingen, het presenteren, het acteren. Dus het is ook, je moet het ook doen.
Ja, en ik denk ook dat het heel slim is, want er is nu veel meer... macht, zeg maar. Ik ben dan ZZP'er, dus ik werk niet bij de omroep. En ik denk hoe groter eigen publiek ik heb, hoe meer leverage ik ook heb om in te zeggen, oké, maar ik wil zoveel inspraak in dit programma. Of als ik een idee heb wat zij bijvoorbeeld niet willen maken, dat ik het zelf kan maken, omdat ik weet, oh, maar als ik het op YouTube zet, dan kijken er sowieso genoeg mensen naar dat het rendabel is of zo. Dus,
ja, en het kan een leuke extra boterham opleveren, toch?
Ja. Ja, dat ook. Want die influencer klusjes die zijn niet mals. Daar moet je dan als normaal voor in je normale werk veel langer voor werken. En dat kan je dan verdienen door één story te maken of
zo. Ja, precies. Ja. Nou, dat is toch lekker meegenomen.
Ja, maar dus voor mij nog wel echt heel veel moeite. Want ik word gewoon helemaal gek dan van. Ik denk er dan echt de hele dag over na. En,
krijg je daar veel hulp in? Bijvoorbeeld van je manager?
Nou ja, zij bespreekt het gewoon wel altijd met mij. Maar meestal zeg ik eigenlijk nee. Ondanks dat het dus soms heel veel geld is. En dat ik al denk, oh, dat zou wel echt lekker zijn. Maar ja, ik word er gewoon zo zenuwachtig van. En ook omdat ik denk, ik heb bijvoorbeeld nu een documentaire die ik wil gaan maken. En dan wil ik wel dat mensen me echt serieus nemen. En niet denken, oh ja, ja, maar ja, volgende week lul jij weer over de nieuwste tandpasta. Ja, dus dan, ja, ik vind dat toch steeds echt een moeilijke...
Wat is het hoogste bedrag afweging dat je hebt afgeslagen?
Laatst €3000 voor een story en dan op een etentje verschijnen. Maar
Dat is voor veel mensen een maandsalaris, hè?
Ja.
En nog een bovenmodaal, dat weet ik niet. Ja, zeker bovenmodaal maandsalaris. Ja.
Ja, en echt makkelijk verdiend, want dat is mijn dagprijs is lager dan dat. Dus ik doe veel dingen, zeg maar, voor minder. Maar wel dingen die ik echt wil doen. Ja. En nu dacht ik, ja, ik weet niet. Ik ben nog niet ready. Ik zou willen dat ik het zou kunnen, maar...
Ja. Ja. Uiteindelijk denk ik alleen maar goed dat je dicht bij jezelf blijft. Want zo zou je uiteindelijk veel meer leverage krijgen, wat je zelf net ook zei.
Ja.
En beter gewaardeerd worden.
Ja, dat hoop je. Of vijf jaar, dan kent niemand meer. Denk ik, waarom heb ik die €3000 niet
gepakt? Komt dat grote geld komt vanzelf naar je toe.
Ja.
Ja. Een programma als 3 op Vrijs is natuurlijk heel erg vet om te maken. Is dat ook iets wat heel goed betaalt? Wat de tv maken staat in de volksmond, is de associatie dat je daar goed mee kan verdienen.
Ja. Ja, ik vind wel dat het goed betaalt. Omdat ik voor mezelf werk, moeten ze mij inhuren. Dus dat is wel anders, denk ik, dan als je in loondienst bent. Maar ik weet ook wel van collega's die een contract hebben, dat die ook gewoon echt wel ver boven modaal betaald krijgen. Maar ook, het is niet een vetpot of zo. Je wordt er echt zeker geen miljonair van. Mm-hmm. En met 3 op Reis is het dus chill, omdat je dan een paar weken weg bent, geef je ook niks uit. Dus dat scheelt
ook. Dat is ook de winst.
Ja, dus ja. Zo kan je het.
Maar ik kan me ook nog voorstellen dat het is een programma wat je zo graag wil maken. Met wat minder neem je ook wel genoegen. In hoeverre speelt dat een rol met de onderhandelingen?
Ja, zeker. Ik moet het niet hard zeggen, nee, maar ik zou het ook gewoon gratis doen. Nou ja, trouwens, ik moet gewoon mijn hypotheek ook betalen, dus ik kan het helemaal niet gratis doen. Maar ik zou wel al voor veel minder settelen, dus ik ben blij dat ik mijn agent heb, want die checkt gewoon ook met andere agenten van wat andere mensen krijgen voor hetzelfde werk. En zij is ook gewoon veel eerder van, nou, we vragen al een half jaar nu dit, we gaan weer even omhoog met de dagprijs. En dan denk ik van, nee joh, het is al veel te veel. Maar uiteindelijk is er wel vaak een budget voor. En stop je er ook veel energie en tijd in. Dus is het ook gewoon normaal dat je er betaald voor krijgt.
Ja. En dat is ook de meerwaarde gelijk van een agent hebben.
Ja, 100%.
Ja, die haalt de hete kastanjes wat dat betreft uit. Die komt echt voor jou op. Waarbij je, waardoor je zelf meer op je eigen carrière hoeft te richten.
Totaal. En ook voor je gewoon... Image, want zeg maar, als jij met die mensen nog moet werken en je hebt dan de telefoon gezegd, ja, maar ik wil meer. En uiteindelijk ben je gezetteld op iets en dan denken zij alleen maar, oh, maar zij wil eigenlijk meer. En als je agent het zegt, komt het ook veel sympathieker over. En ja, zij is gewoon meer waard. Terwijl als je het over jezelf zegt, is het best wel van, oké. Ja, dus dat, ik ben heel blij dat ik dat die onderhandelingen niet hoef te doen.
Ja, zeker. Lekker. Je bent nu 28, heb ik goed.
Ja.
Je hebt al 10 programma's gepresenteerd. Je hebt al een expeditie Robinson gezeten, 3 op reis doe je nu. Is jouw carrière nu al geslaagd?
Nee, absoluut niet. Nee, ik voel echt nog dat ik wel echt aan het begin ben van mijn carrière. En überhaupt weet ik ook niet of zeg maar, ik heb niet de ambitie om zeg maar de nieuwe Linda de Mol te worden of mijn eigen talkshow te krijgen. Dus ja.
Wat voor ambitie heb je wel?
Nou, ik zou het vet vinden om echt iets van mezelf te hebben. Dus wat ik gewoon helemaal van de ground up zelf heb opgezet. Dus mijn eigen YouTube kanaal en iets met muziek. En ook veel meer weer, zeg maar wat Drugslab ook had. Meer een internationaal publiek van mensen die gewoon dezelfde interesse hebben. En dan een soort van community. En dat je dus als je een vet idee hebt, eigenlijk dat direct kan uitvoeren. En zelf kan editen en zelf online kan gooien. En helemaal de controle hebt over de hele ketting, zeg maar.
Ja, dat lijkt gewoon me heel vet. Alles, het hele maakproces van begin tot eind bepalen eigenlijk.
Ja, ja, dat is wel echt mijn droom. Maar daar moet ik echt nog heel veel ook voor leren en voor doen. Maar dat wil ik al graag.
Nou, je bent op de hele goede weg, kan ik wel zeggen.
Ja, thanks.
Echt mooi om te zien. En er zijn natuurlijk wel eens veel andere jonge meiden en jongens die ook dromen van iets wat jij doet.
Ja.
Wat is het beste advies dat jij hebt gekregen om dat soort mensen een steuntje te geven?
Ja, nou, ik krijg echt vaak de vraag, want er is niet echt een opleiding voor presentator of waar moet je dan zijn? En we hadden het er net al over, maar BNN Vara heeft gewoon wel echt is een goede springplank en heeft gewoon ruimte voor jong talent. Is dus wel best wel competitief. Niet, zeker nu niet meer zoals mijn tijd. En het gaat er gewoon heel netjes aan toe. En het is echt gewoon een casting, een voorstelronde en zo. Dus dat zou ik sowieso proberen. Maar ik merk wel dat zeg maar er is zoveel meer een voorkeur voor mensen die zelf ideeën hebben en zelf dingen maken. Dus je hebt echt al 10 miljoen strepen voor als jij gewoon komt met, nou, dit is een concept wat ik vet vind. Ik heb er al een YouTube-kanaal over, want dat kan je gewoon aanmaken. En dan hoef je echt niet de beste kwaliteit camera te hebben of gelijk al bekende mensen erin. Maar dat je laat zien van, hey, ik heb er echt al over nagedacht. En je moet ook niet vergeten dat veel van die organisaties die nu media maken, daar zitten gewoon best oudere mensen, of in ieder geval wat oudere generatie. Dat ben ik eigenlijk al, weet je wel. Maar het is vooral geboomers en millennials. Dus als jij van Gen Z bent, heb je ook een soort van troef dat jij veel meer in touch bent met wat er nu vet is. En ja, ik zou gewoon echt jezelf niet onderschatten en je eigen ideeën gewoon alvast in het klein beginnen uit te voeren. En dan aankloppen bij partijen die je denkt waar je mee samen kan werken. Maar zo zou ik het wel altijd zien van, oké, ik wil iets van jullie, maar jullie hebben ook wel echt iets aan mij. En jullie moeten ook gewoon blij zijn dat ik met jullie wil werken, zeg maar.
Dat is een waanzinnig mooi advies waar mensen zeker iets mee kunnen. Mag ik jou onwijs bedanken voor je komst?
Graag gedaan. Ja, ik vond het heel leuk.
Ik vond het ook mega leuk. Ja. Ik zou zo nog een uren verder met je kunnen praten.
Same. Ik wil eigenlijk ook meer over jou weten. Ik mag alleen maar dat ik alleen maar over mezelf heb gepraat.
Alleen maar zenden, hoef ik. Ik gedij wel goed hoor in deze rol.
Ja,
dat is goed zo. We gaan je vanzelf weer tegenkomen op tv, het internet, Spotify.
Everywhere.
Everywhere, je bent niet te missen. Dus dankjewel, we houden jou in de gaten. Ramon, jij bedankt.
Jij bedankt.
Voor je input.
Goede input geleverd deze show, echt.
No, Ramon, mijn moesje.
Ik kon niet tussenkomen, jezus.
Ja. Volgende week weer een nieuwe kans. Vergeet ons niet te volgen op Spotify. Nou ja, ja, ook trouwens, ook op Spotify. Op alle podcastkanalen kan je ons volgen. Maar ook op TikTok en Instagram via fhm.podcast.
Crossmediaal.
Crossmediaal, we zijn er overal bij. Tot volgende week en de groeten.